Welkom bij de podcast AI en Onderwijs.
Toen iedereen nog vroeg, wat is ChatGPT, waren wij er al bij.
En nu AI geen hype meer is, maar het onderwijs echt verandert,
onderzoeken en beschouwen wij de impact van AI op het beroepsonderwijs.
Met jullie host, Lisa Peters van Avans Hogeschool.
Thijs Wesselink van het Koning Willem I College.
En Peter Lonen van Metus Onderwijsadvies.
Een nieuwe aflevering weer en in een nieuw jasje, want zoals je gehoord hebt hebben Thijs en ik een nieuwe rol gekregen bij Avans en Koning Willem I College en ook Peter zal zijn vaste intrede doen als host. Dit doen we in wisselende samenstellingen. We hebben echt weer heel veel zin om samen met experts uit het beroepsonderwijs in gesprek te gaan over AI. En dit zullen we altijd een beetje vanuit een beschouwend perspectief doen van welke impact heeft dit nu op het onderwijs. Om het onderwerp vandaag maar eens even goed in te leiden, neem ik je mee in een verhaal wat de fundamenten van ons onderwijs en de toetsing wel op de proef stelt. Stel je voor, een docent zit achter zijn bureau op een gewone, doodgewone dinsdagmiddag. En hij opent zijn laptop, navigeert naar ChatGPT en hij activeert in dit geval de geavanceerde Deep Research functie. Een premium upgrade die destijds nog $200 per maand kostte. Het werd gepositioneerd als het neusje van de zalm op het gebied van AI-onderzoek. En hij gaat aan de slag. De voortgangsbalk verschijnt. De onderzoekslijnen worden uitgezet. En voor zijn vraag worden relevante bronnen geselecteerd. De structuur is zorgvuldig opgebouwd en 15 minuten later heeft hij een volledig plan van aanpak voor een afstudiescriptie gegenereerd. Een document waar studenten normaal gesproken 3 tot wel 5 weken aan werken. De docent leunt achterover, verwonderd. De lat is zojuist verlegd. Maar dit is geen fictie. Dit is precies wat Michiel Wiegerink, docent bij de Academie voor Business en Entrepreneurship van Avans, in de praktijk bracht. Zijn experiment kreeg een vervolg, want hij nam dit AI-gegenereerde plan en voegde het onopgemerkt toe aan een reeks studentenwerken. Tijdens een kalibratiesessie met 12 ervaren docenten bogen zij zich over een stapel afstudeerwerken. Zonder voorinformatie, geen labels, alleen inhoud. En het oordeel? Unaniem. Het AI-plan werd beoordeeld als beste van allemaal. En niemand merkte iets. Geen gefronste wenkbrauwen, geen vraagtekens. Een spookstudent had de top gehaald. In deze aflevering nemen we je mee in dit fascinerende experiment. We onderzoeken wat Michiel precies heeft gedaan. We leggen uit hoe redeneermodellen, zoals deep research, werken. En we stellen de vragen zoals: als AI beroepsproducten genereert die onontscheidbaar zijn van studentenwerk, hoe beoordelen we dan nog dat studenten daadwerkelijk beroepsbekwaam zijn? En daarnaast krijg je ook praktische handvatten, want voor docenten die zich afvragen hoe ga ik hiermee om, heeft Michiel nog een hele hoop praktische tips voor je. Welkom Michiel Wiegerink bij AI en Onderwijs. Jouw experiment heeft al wat losgemaakt binnen Avans. Vertel eens even, wat heb je precies gedaan?
Ik heb gekeken of ik zelf in korte tijd een afstudeerplan zou kunnen schrijven, waarbij mijn doel was om iedereen wakker te laten schrikken eigenlijk wat AI nu al kan. En ik had eigenlijk een tweede doel en dat was kijken of ik makkelijk zou kunnen frauderen als ik student was. Dus hoe makkelijk kan ik nep interviews creëren, nep data die wel realistisch lijkt.
Oké, en even voor de beeldvorming, hè, want jij deelde in de AI-community bij Avans. Het kost je ongeveer 15 minuten, terwijl je hier normaal gesproken eigenlijk 3 tot 5 weken aan zou moeten besteden.
Ja, klopt.
Ja, oké. Okay.
Was je zelf verrast nog, toch, of niet? Want ja, je wist natuurlijk waar je aan begon, maar
ja, nee, ik was toch echt nog wel heel erg verrast. Vooral zodra je deep research aanzet, dus je geeft één langere prompt, om de denkstappen te zien die hij gaat nemen, dat hij op zoek gaat naar bronnen. En hij weegt meerdere modellen tegen elkaar af. Dan kiest hij één model en dan gaat hij weer op zoek naar andere bronnen om dat model in te gaan vullen. En om te kijken naar die denkstappen, waar hij dus ook een minuut of 10 voor nodig had. Alleen dat vond ik al heel erg indrukwekkend. Los van de uitkomst, die ik ook weer echt heel erg indrukwekkend vond. Dus er gingen bij mij meteen allemaal alarmbellen af toen ik de uitkomst zag. Toen dacht ik, oh, we hebben eigenlijk echt een probleem.
Ja, precies. Ja. We zoomen er straks wat verder op in. Maar wat mooi volgens mij is, wat je aanhaalt, is van ja, we zijn weer een stap verder in de AI-ontwikkeling. Namelijk met die redeneermodellen die gewoon echt wel tot andere dingen weer in staat zijn als wat
ja,
je...
Ja, nou ja, we noemen nu deep research van OpenAI. Maar zoals wij al eens eerder hebben gezegd, we hebben absoluut geen aandelen in OpenAI. Want Claude heeft nu ook extended thinking en DeepSeek. Het Chinese model heeft een vergelijkbare tool waarbij je eigenlijk kan redeneren, analyseren, waarbij dus niet de eerste tekst direct het doel is, maar vooral het redenerend vermogen van het taalmodel toeneemt.
Ja, ja, ik heb echt specifiek die van deep research gebruikt van ChatGPT. Met name omdat die ook de langste rapporten kan genereren. Dus ik wilde een relatief kort plan van aanpak, maar wel met uitgebreide bijlagen, zodat die gebaseerd was op data, op interviews, om het maar ja, betrouwbaarder en beter te laten lijken.
Ja, ja, en om het even in de tijd weg te zetten, dat deed jij nog toen het $200 per maand kostte. Dat heeft niet lang geduurd, want inmiddels kun je ook 5 vragen, geloof ik, stellen in de maand tijd, ook in de betaalde versie. De tijd haalt ons ook weer in dat het ook weer steeds toegankelijker wordt voor studenten om dergelijke modellen te gebruiken. We hadden net al gezegd van oké, van 15 minuten kost het wat je normaal gesproken 3 tot 5 weken. Je had een calibratiesessie met 12 collega's en het werd eigenlijk unaniem als beste beoordeeld. Wat zei dit volgens jou? Hè? Want je zei ook al van ik was eigenlijk ook nieuwsgierig hoe makkelijk ik kon frauderen over de huidige beoordelingsmethode.
Ja, calibratie probeer je een beoordeling na te doen, maar dat is het eigenlijk natuurlijk niet. Want normaal begeleid je die student wel die 3 tot 5 weken. Dus dan heb je iets meer inzicht of die student daar zich echt goed beweegt in de organisatie. En bij een calibratie ontbreekt dat natuurlijk. Dus in die zin was het voor docenten wel een wat moeilijkere situatie om de AI eruit te pikken dan in het echt.
Ja, want normaal gesproken zie je het proces.
Exact.
En de tussenstappen daarin. En nu zag je alleen het eindresultaat.
Ja, ja, maar precies. Tegelijkertijd weet ik ook een beetje de discussie afgelopen jaren in toetsing was ook wel eens van ja, het is juist objectief om eigenlijk het proces niet mee te wegen. Nou, eigenlijk die hele zienswijze kan je misschien wel ter discussie stellen als je...
Volgens mij zijn er zelfs opleidingen die onderscheid maken tussen een begeleider en die haakt op het eind af en dan komt er een onafhankelijke beoordelaar. Ja, dat is in dit geval dus ongelooflijk riskant.
Ja.
Ja, ik denk dat dit wel aantoont dat dat eigenlijk niet meer kan.
Ja, 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 bizar hè?
Ja.
Nou, we hadden net al even over die technologische ontwikkeling, hebben we al wat kort toegelicht even die redeneermodellen. Maar kun je misschien nog even iets meer toelichten wat volgens jou nou echt het onderscheid maakt met wat voorheen mogelijk was en wat nu de redeneermodellen
kunnen?
Ja, ik denk wat Deep Research goed doet is dat hij verschillende modellen combineert. Dus hij kan online zoeken zelf, wat bij normaal ChatGPT 4.0 voor moet gebruiken.
Of 4.5, ja.
Of 4.5 inderdaad. Maar hij kan wel weer redeneren, wat dus GPT 4.5 of 4.0 niet kan. Dus hij gebruikt de kracht van verschillende modellen. En hij heeft veel meer geheugen ook. Als je kijkt, normaal als je dit plan van aanpak zou willen maken met losse prompts, heb je heel veel context die je mee moet geven. Je moet heel veel prompten en gaandeweg raakt het geheugen eigenlijk vol. Waardoor die tot wel 30% slechter kan gaan presteren. En dat heb je met deep research ook niet. Dus... En dan is de gebruik je eigenlijk op de achtergrond dus ook nog O3 in zijn volledige potentie. Tenminste, volgens mij is dat het model wat je gebruikt aan de achterkant. Ja. Dus ja, het is een sterker model. Het zoeken, het goed kunnen redeneren en veel meer geheugen.
Dat geheugen is wel een goed punt wat je aanhaalt. Want het systeem neemt dan veel meer tijd. Maar wat je vaak ziet bij complexere chats met complexere prompts die je geeft, is dat ergens het begin van je chat een beetje in vergetelheid raakt. En dat heb je met die redeneerfunctie, heb je dat dus nu niet, zeg je.
Ja, exact. Ja.
Ja, en wat ik misschien ook wel mooi vind nog om toe te lichten is, als ik hem zelf gebruik van die bronnen die hij dus raadpleegt. Op het moment dat je op die bron klikt, zie je ook eigenlijk welk gedeelte uit die bron die gebruikt heeft. Hè? Een soort van geel gearcheerd stuk staat er. Dus je kunt op die manier ook nog checken van, heeft hij inderdaad de juiste informatie uit die bron gehaald? En waar heeft hij het nou echt daadwerkelijk op gebaseerd? Dus ook een stukje, hoe heeft hij die redenering nou gevolgd? Die kun je ook best wel goed volgen in vergelijking met waar voorheen een output gegenereerd werd. Kun je nu ook wel zijn denkwijze daarin volgen.
Ja, zeker. En ik denk dat die eigenlijk voor de buitenwereld nog meer waarde heeft dan voor ons als school. Omdat hij geen toegang heeft tot een behoorlijk aantal wetenschappelijke bronnen.
Ja.
Maar ik heb op LinkedIn een oproep gedaan aan bedrijven om mij vooral opdrachten te geven. Om voor die bedrijven concurrentieanalyses te draaien, trendrapporten, dat soort dingen. Voor hun zijn die wetenschappelijke bronnen ook iets minder belangrijk. En die bedrijven waren ook ongelooflijk enthousiast over wat hij eigenlijk kon. En hoe weinig dat hij eigenlijk hallucineert.
Ja, wauw. En heb je die bedrijven ook gevraagd om relevante bronnen voor of
hun specifieke casus aan te reiken? Ja.
Nee, ik heb die bedrijven gevraagd om hun prompt aan te leveren. Dus ja. Zij hebben letterlijk de prompt naar mij doorgestuurd. Ik was echt alleen een doorgeefluik.
Mm-hmm.
En ik heb hun gevraagd om dan, nadat ze het rapport hebben gekregen, om mij dan weer van feedback te voorzien, zodat ik weet dat ik wat meer data krijg eigenlijk van wat werkte wel, wat werkte niet.
Ja, data over de input van de prompt. Hoe moet mijn prompt eruit zien om meer waardevolle informatie uit te krijgen?
Ook, en hoe vaak hallucineert hij ook? Want het zijn hele lange rapporten. Dus om dat elke keer zelf te checken, kostte mij best wel veel tijd. Ja, dus het was ook heel fijn om die vraag weg te leggen bij andere bedrijven.
Jij was op zoek naar manpower.
Eigenlijk wel.
Ja. En je geeft dus aan, van ze geven eigenlijk aan, het hallucineert weinig. Waren er nog meer inzichten waarvan je zegt, nou, dit werkt dus heel goed en dit werkt minder uit mijn eigen...
Ja, aantal keer iets oudere bron. Wetenschappelijke bronnen waren wat minder. Maar voor de rest was iedereen eigenlijk buitengewoon tevreden. Wat wel nog een verschil was, is dat mijn ervaring, maar het is wel maar een opdracht of zes, is dat je veel beter één uitgebreide prompt kan geven. Dan een korte prompt waarmee je hem aan de gang zet en dan vervolgvragen gaat stellen. Want hij springt best wel snel per ongeluk naar een ander model. En dan ben je in één keer dus die denkkracht kwijt, dat grote geheugen, het kunnen zoeken op internet. Dus je wil eigenlijk je startprompt zo groot en uitgebreid mogelijk maken. Hij kan heel veel context aan. Dus dat is nog...
Nou, dat is echt wel een waardevol inzicht. Want als ik nu kijk in veel trainingen die ik geef, dan reiken we bijvoorbeeld het prepare model aan om een goede prompt te schrijven. Maar dan zeggen we ook gaandeweg, ga er vooral mee aan de slag, want je kan die prompt kun je nog altijd verbeteren. Maar je zegt eigenlijk, als je dat deep research gebruikt, dan moet je echt goed van tevoren over je vraag hebben nagedacht. En kun je beter zorgen dat die prompt in één keer staat. Of misschien zelfs die prompt in een ander model mede vormgeven. Zodat als je deep research aanzet, dat je tijd, je geld en je mogelijkheden goed gebruikt om in één keer een kwalitatieve slag te kunnen maken.
Ja, sowieso. Omdat in je betaalde account heb je inderdaad maar 10 prompts. Dus je hebt maar 10 pogingen. Maar los daarvan is de kwaliteit van de output lijkt in ieder geval voorlopig minder te zijn in een gespreksvorm.
Ja, en hier moeten we wel de kanttekening bij plaatsen. Deze ontwikkelingen gaan zo snel. Dit kan volgende week dinsdag anders zijn. Maar, dit zijn typisch bevindingen in de huidige tijdgeest, zeg maar. En met hoe snel dat verandert.
En je gaf het net al aan, hè? De €20 abonnement of $22, die heeft nu dus ook de mogelijkheid om gebruik te maken van deep research. Wat betekent dat volgens jou voor de toegankelijkheid in het onderwijs? Schat jij in dat studenten dit ook al gaan gebruiken? Of zie je dat meer collega's er nu ook gebruik van maken?
Ik zie studenten het zeker meer gaan gebruiken. Ja? Die zich er ook heel erg bewust van zijn dat ze er zuinig mee om moeten gaan. Dus voor de prompting skills is het denk ik een zegen. Oh, want ja, ze gaan echt heel ja, bewust nadenken over de prompt die ze invoeren.
Als iets gaars is, zet dat misschien wel beter aan ja, te diep leren dan wanneer iets breed beschikbaar is.
Ja. Zeker, ja. Dus ik krijg letterlijk van studenten een berichtje. Zou dit een goede prompt zijn? En dan hebben ze er dus echt over nagedacht. En ja, krijg ik een hele lange prompt. Dus dat is leuk om te zien. Als ik kijk bij mij in de klasse, dan denk ik dat ongeveer de helft tot driekwart van mijn studenten een betaald account heeft. Maar dat komt misschien ook omdat ik ze beïnvloed, omdat ik ze de hele tijd laat zien wat je ermee kan.
Zijn. Ja. Ja. Ja.
Maar ik denk wel dat het...
Maar het is voor studenten natuurlijk ook geen afweging. Als ik net hoor dat het normaal 3 tot 5 weken werk is en nu krijg je dit in zo'n kort tijdsbestek, krijg je dat voor elkaar. Ja, iedere student zal denken, ja, dat is me die $20 wel waard.
Als student lijkt me het een hele slechte bezuiniging om die $22 te bezuinigen, maar wel je schoolgeld te betalen.
Ja,
ja. In het bericht wat jij toen op de AI-community had je ook een aantal learnings die je deelde, waarvan je in ieder geval zei, nou ja, enkel een scriptie op, een beoordeling op basis van een scriptie of een ander type rapport, dat kan eigenlijk niet meer. Er moet minimaal wel iets van een zitting aangekoppeld worden. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, we hebben bij ORM een zitting van 1,5 uur... waarbij ook de bedrijfsbegeleider bij het hele proces betrokken is. Dus ook bij het bepalen van het cijfer. Daar heeft hij geen formele rol, maar hij blijft er wel altijd bij. Dat is in dit geval bijzonder prettig dat we dat al hadden. Want nu kunnen we dus checken, heeft hij die mensen gesproken? Je hebt alle tijd om de hoe's en de waarom's te vragen. Maar er zijn ook best wel wat opleidingen waar je alleen op zitting mag komen als je rapport met een voldoende beoordeeld is. En dan ben ik wel bang dat docenten, de student komt langs, die heeft zijn familie uitgenodigd, want het rapport is al met een voldoende beoordeeld. Ga dan als docent nog maar die onvoldoende geven, omdat je denkt dat hij het niet gedaan heeft. Dat lijkt me een format wat eigenlijk overboord moet en wat volgens mij wel bij heel veel opleidingen op avans nog het huidige format is.
Ja, zeker. En wat zou jouw advies zijn?
Ik ben zelf bij de ICT-opleiding bij Fontys geweest en ik was zelf heel erg onder de indruk hoe zij dat gedaan hebben. Zij beoordelen het eindproduct eigenlijk vrijwel niet meer. Zij zeggen AI is zo sterk, we beoordelen alleen nog maar het proces. En of daar uiteindelijk een goede programmeercode ligt, want daar wordt ze op getoetst, is eigenlijk niet relevant. Het gaat om de stappen daarnaartoe. En dat lijkt me een hele goede oplossing waar we meer naartoe moeten. En ik hoop dat we dat kunnen doen met continuous assessment. Dat we daar meer naartoe kunnen gaan om continu de vraag te kunnen stellen, waarom doe je dit? Wat wil je mee bereiken? En ook elke week of elke 2 weken terugkijken. Waarom heb je dit gedaan? Wat betekent dat?
Mm-hmm. En zou je dan met continuous assessment ook willen streven dat ook die low-stake-momenten, om maar even in de termen van programmatisch toetsen te praten, meetellen? Of zeg je nee, het moet gewoon eigenlijk een soort van formatieve continu checken, waar sta je? Waar zitten jouw...
Ja, dat is nog een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. En die onderwijskundige kant is ook net iets minder mijn sterke kant dan zelf de computer pakken en van alles gaan testen. Mm. Dus dat vind ik
een goede vraag voor deep research.
Ja, ja, zeker.
Ja, maar inderdaad, continu in het proces centraal zetten eigenlijk en daar ook studenten in leren van, nou, heb je het nou op een effectieve en verantwoorde wijze gedaan? Dat mooi. Ja, zeker.
En als we de vraag iets breder zouden maken, zou je, je zegt eigenlijk, je zou af willen van het format waarbij je pas als je een voldoende hebt, dat je dan op gesprek mag komen. Zie je ook nog totaal andere vormen van toetsing en afsluiting daarin als alternatief?
Podcasts, essays, debatten? Wat...
Ja, ik denk dat dat zijn voor mijn gevoel allemaal andere vormen van een eindproduct.
En ook weer met AI gegenereerd kunnen.
Ja, en ik denk dat juist het eindproduct eigenlijk niet zo belangrijk is. Dus iedereen zal vast een eindproduct moeten maken. Mm-hmm. Maar ik zou dat eindproduct eigenlijk niet willen beoordelen. Of misschien voor een heel klein onderdeel. Maar vooral AI-bestendige competenties als kritisch denken. Mm-hmm. Dingen organiseren zelf. Je kan misschien iets maken met AI, maar krijg je het ook geïmplementeerd in de organisatie? Krijg je die mensen ook mee?
Ja.
Dus veel meer dat hele proces dan of er uiteindelijk een nieuwe website ligt, bij wijze van.
Ja, en dat is misschien wel moeilijk voor het onderwijs. Want wij zijn in het onderwijs heel vaak op zoek naar iets heel tastbaars. En dat proces is vaak iets minder tastbaar.
Zeker. En stel dat we iets als dat we het proces gaan beoordelen. En als we dat elke week of elke twee weken gaan doen. Hoe gaan we dat borgen bijvoorbeeld? En hoe gaan we dat met vier ogen doen? Hoe gaan we daar een bedrijfsbegeleider bij betrekken? Dus ik zie daar nog heel veel vragen waar ik geen antwoorden op heb.
Ja, zeker. Ja, dat was overigens ook weer een podcast die ik luisterde, waarbij een docent, die werkte overigens wel met programmatische toetsen, maar waarvan ze eigenlijk zeiden, ja, het vraagt soms best wel veel input in dat gehele proces. Wat is daar nou eigenlijk gebeurd? Welke feedback heeft iemand gekregen? Wat heeft hij daarmee gedaan? Nou ja, het zou mooi zijn dat we als docent daar AI voor kunnen inzetten. Niet om de beoordeling te doen, maar wel om het proces te helpen. Je hebt een gesprek gevoerd, die wordt gekalibreerd, die wordt ook in je, zodat je in ieder geval geholpen wordt om al die diverse typen van bewijslasten eigenlijk in kaart te brengen.
Ja, zeker.
Ja, oké. Okay. Je bent een docent, je hoort nu jou praten en je denkt, oké, wauw, wat moet ik hiermee? Wat zou jouw advies zijn?
Ja, als je hier met twee collega's aan tafel zou zitten die hier nog weinig mee doen, welke adviezen zou je geven?
Ik zou proberen zelf één les, iets kleins en tastbaars te pakken wat je kan updaten. Dus probeer AI in te brengen als een werkvorm. Ga met studenten zelf in die les kijken hoe zij kunnen prompten om de opdrachten die jij in die les hebt te voltooien. Van tevoren bereid je die prompt voor, die oefen je 20 keer, zodat je hem toch hopelijk wat beter kan dan die studenten in je les. En studenten hebben niet de kritische blik die jij als docent hebt. Dus je kan de studenten bijna altijd wijzen op iets wat beter kan, ook al weet je misschien niet zoveel van AI. Dus je hoeft daar niet zo bang voor te zijn, denk ik.
Ja.
En ik denk ook dat je zelf heel makkelijk deep research kan gebruiken om een item te onderzoeken wat voor jouw vakgebied interessant is.
Mm-hmm. Ja, dus eigenlijk tweeledig. Het kan je helpen om een soort van up-to-date en vakinhoudelijk jezelf te verbeteren. En tegelijkertijd door op de hoogte te zijn van deze ontwikkeling, hoe kan ik mijn studenten ook hier kritisch op laten kijken en dit goed in laten zetten? Ja,
ja, ik denk dat docenten heel erg onderschatten hoe goed ze zelf zijn in AI. Want er is ook bewijs dat juist de 40ers en de 50ers heel goed zijn in het gebruik van AI, omdat ze veel meer werkervaring hebben, dat ze veel meer context mee kunnen geven aan AI.
Ja.
Dat ze vanuit al die kleine benchmarks die ze stiekem achter in hun hoofd hebben, heel goed kritisch kunnen kijken naar de output van AI. Ja. En studenten, daar ontbreekt vaak de ervaring om de context te kunnen beschrijven.
Ja, dit is wat wij vaak noemen de kenniskapstok van een beginnende lerende is minder compleet. En vanuit daar kun je minder context geven. En als je op je vakgebied vanuit expertise, dus vanuit een expertpositie, ergens over mee kan praten, dan kun je een AI-systeem veel waardevoller gebruiken dan wanneer je nog heel weinig weet van het onderwerp.
Ja, exact. Ja. Dus volgens mij kan iedereen veel meer zelfvertrouwen hebben dan dat ze misschien voelen.
Ja, zeker. En ik denk dat daar een verschil zit inderdaad tussen docent-student, maar ook zeker als we het hebben over een curriculum. Je moet studenten in het eerste jaar daar dus ook echt goed in meenemen.
In hoe leer
omdat ze eigenlijk
AI
niet zo goed weten welke vraag stel ik, welke criteria moet ik daar überhaupt aan hangen. Hoe kan ik kritisch zijn op deze output? Nou ja, daar zal een vierdejaars ook weer verder in zijn. En nou ja, dat is denk ik ook mooi om daar verschil in te maken met hoe je onderwijs inricht.
Ja, en ook AI als onderdeel van het leerproces. Niet alleen als middel, maar ook als doel.
Ja, ja. Ja. Nou weet ik dat jij ook naast dit toetsingsexperiment meer doet binnen de opleiding. Even naar de soort van de afsluiting van de podcast. Zijn er tips waarvan jij zegt, nou, dat is echt iets wat bij ons in de academie heel goed werkt om het gesprek over AI of wat we zien naar studenten toe, wat echt heel goed helpt?
Wat bij ons in de opleiding in ieder geval wel heeft geholpen, is dat we zelf met deep research en consensus een rapport hebben geschreven. Wat zijn de belangrijkste vaardigheden voor onze studenten over 5 jaar? En dat hebben we besproken op een studiedag. En dat is uitgangspunt geworden voor onze curriculumcommissies om te kijken waar zitten die competenties dan in onze opleiding en wat ontbreekt er nog. En door het eerst eens te worden over die competenties hebben we vanaf nu allemaal eenzelfde startpunt. Dus wat moet iemand kunnen? Die discussie die hebben we nu gehad. En dat is heel erg fijn dat we allemaal...
Met wie heb je die discussie gevoerd?
Ik heb zelf een rapport daarvoor geschreven. Ja. Dus met deep research en consensus. En ook een rondgang bij het werkveld.
Ah ja, kijk. Ja.
Maar wat je toch nog wel zag, ook bij het werkveld, is dat die de vraag net zo goed terugstellen. Dus ja. Wij stellen de vraag aan hen, maar zij stellen de vraag ook aan ons. Dus alleen het werkveld hadden we in het begin misschien te hoge verwachtingen van. En dat hebben we echt moeten aanvullen met die desk research. En uiteindelijk is vooral die desk research leidend geworden omdat er best wel veel onderzoek naar gedaan wordt op het moment. Als je kijkt naar het gebied van marketing, van kantoorwerkzaamheden. Mm-hmm. Door een gezamenlijk vertrekpunt te hebben, is eigenlijk heel erg fijn.
Dan weet je ook waar je naartoe...
Ja, wat mooi. Ja.
Ik denk dat dit wel een heel mooi concreet advies is. En dit geldt niet alleen voor de HBO-opleidingen. Dit geldt net zo goed voor de MBO-opleidingen. Denk ik ook het werkveld weet nog niet altijd waar zij over 2 of over 3 jaar staan met betrekking tot generatieve AI. Maar als diploma waarde moet blijven houden, dan moet je wel een relevante opleiding hebben. En dus weten wat er nodig is over een paar jaar. En dat is iets wat je met elkaar kan verkennen.
Ja, mooi. Nou, mag duidelijk zijn dat we eigenlijk in het begin staan van een transformatie over hoe we kennis en vaardigheden toetsen, maar ook wat er überhaupt allemaal mogelijk is met betrekking tot AI. Bedankt voor het luisteren. Mocht je deze aflevering interessant vinden, deel hem vooral met collega's, vrienden. En tot de volgende aflevering. Dankjewel.
Ja, bedankt, Michiel.